U vindt de schriftlezing voor deze morgen op een tweetal plaatsen in Gods woord. Wij lezen allereerst uit de profetieën van Hosea het 11e hoofdstuk. Dat lezen we in zijn geheel. En vervolgens lezen we in Matteüs 2 de versen 13 tot en met 15. Dus Gods woord komt tot ons allereerst vanuit Hosea 11 en vervolgens vanuit Matteüs 2. In Hosea 11 vanaf het eerste vers lezen wij het woord des Heren als volgt. Als Israël een kind was, toen heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Maar gelijk zij hen lieden riepen, alzo gingen zij van hun aangezicht weg. Ze offerden de baals en rookten de gesneden beelden. Ik nochtans leerde Efraïm gaan. Hij nam hem op zijn armen, maar zij bekenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met mensenzelen, met touwen der liefde, en was hun als degenen die het juk van op hun kinnebakken oplichten. En ik reikte hem voeten toe. Hij zal in Egypte land niet wederkeren, maar Asser, die zal zijn koning zijn, omdat zij zich weigerden te bekeren. En het zwaard zal in zijn steden blijven en zijn grendels verteren en opeten vanwege hun beraadslaging. Want mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Zij roepen het wel tot de Allerhoogste, maar niet één verhoogt hem. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? U overleveren, o Israël? Hoe zou ik u maken als Adama, u stellen als Zeboïm? Mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw is tezamen ontstoken. Ik zal de hittigheid mijn toorns niet uitvoeren. Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven. Want ik ben God en geen mens, de Heilige in het midden van u. En ik zal in de stad niet komen. Zij zullen den Heren achterna wandelen. Hij zal brullen als een leeuw. Wanneer hij brullen zal, dan zullen de kinderen van de zee af al bevende aankomen. Zij zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Asser. En ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de Heren. En vervolgens lezen wij, dat zijn ook meteen de woorden van onze tekst in Matteüs 2, de versen 13 tot en met 15, het woord van God aldus. Toen zij, en dat zijn de wijzen uit het oosten, nu vertrokken waren, zie, de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende, sta op. En neem tot u het kindeke en zijn moeder en vliet in Egypte. En wees al daar, totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan, opgestaan zijnde, nam het kindeke en zijn moeder tot zich in de nacht. En vertrok naar Egypte. En was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Tot zover de lezing uit Gods woord. Gemeente, ik wil u met de hulp van de Heere en onder de inwachting van zijn geest het woord Gods verkondigen vanuit die u voorgelezen versen uit Matteüs 2, de versen 13 tot en met 15. De vlucht van Jozef en Maria met het kindeke, met de Heere Jezus naar Egypte. En als de Heer het geeft, hopen we vanmiddag bij het vervolg stil te staan. Die heel aangrijpende geschiedenis die daar dan op volgt van de kindermoord in Bethlehem. Nu liggen de kerstdagen alweer een poosje achter ons. Er zal ongetwijfeld in uw midden een en andermaal bij stilgestaan zijn bij dat wondere kerstevangelie. Als we daar nog eens even in gedachten op terugblikken, dan moeten we toch zeggen, wat hebben Jozef en Maria het goed gehad. Wat was het allemaal bijzonder wat daar gebeurde. Eerst was daar die engel geweest, die de geboorte van de zaligmaker had aangekondigd aan Maria, aan Jozef. Dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Wonderlijk. En toen zijn ze naar Bethlehem getrokken. Wat was het ook wel even moeilijk geweest toen daar geen plaats voor hen was. Eigenlijk moeten we zeggen, er was geen plaats voor hem, voor het kindeke. En daarom ook niet voor Jozef en Maria. En toch liet de Heere zich daar niet door tegenhouden. Hij kwam in deze wereld waar geen plaats voor hem was. En toen waren daar die herders geweest die zo ineens die stal waren binnengestapt. Reken maar dat het indrukwekkend geweest is. Die ruwe mannen die zich daar zo bij die kribbe hebben neergeknield. En later, bij de voorstelling in de tempel, was daar die oude Simeon en Anna. Heerlijke dingen hadden ze gesproken. Wat was het allemaal goed en wonderlijk. Maar gemeente, zo zou het niet blijven. Zo zou het niet blijven. Heel eenvoudig gezegd, de zaligmaker is niet in de wereld gekomen om al maar verhoogd en verheerlijkt te worden, maar integendeel om de weg van lijden en sterven te gaan. Het is wel eens zo uitgedrukt, u kent die uitdrukking wel. Over de kribbe valt reeds de schaduw van het kruis en al heel snel daarna komt dat ook openbaar in de geschiedenis die voorligt, die we gelezen hebben. De wijzen uit het oosten, de jongens en meisjes kennen die geschiedenis wel. Die zijn weer teruggekeerd naar hun eigen land. En wellicht heel snel daarna verschijnt opnieuw een engel in de droom aan Jozef. Dat was eerder gebeurd, hè? Niet alleen Maria was de geboorte van de Heer Jezus aangekondigd, maar ook Jozef. En hoe heerlijk was dat wat die engel voorzegd had, aangekondigd had, ook vervuld geworden. Een engel die zegt tegen Jozef, Jozef, je moet weg, je moet vluchten, je moet naar Egypte, want Herodes zoekt het kindeke te doden. Hoe dan? Wel door alle kinderen in Bethlehem en in de wijde omgeving te gaan doden. En ik zei al, we hopen daar vanmiddag nog wat nader bij stil te staan. Maar de Heere gaat die plannen van Herodes. En jongens en meisjes, nou moet je eens goed luisteren. De Heere gaat de plannen van de duivel verhinderen. Want Herodes is een middel, een instrument in de hand van de duivel om het kindeke met een hoofdletter, de Heere Jezus, te doden. Maar wat was het een diepe weg voor Jozef en Maria. Zou het niet in hun gedachten opgekomen zijn? Is het nou allemaal wel waar geweest? Is het nou allemaal wel waar geweest? Hebben we ons dan toch vergist in wat die engel tegen ons zei? Hebben we het dan toch niet goed gezien en gehoord toen daar die herders de stal binnenkwamen? En toen Simeon en Anna in de tempel die heerlijke dingen spraken? Gemeente, is het nog niet zo, ook in het geestelijke leven, Dat er van die tijden kunnen zijn dat zo goed is, zo vol is, zo rijk is. Misschien wel hier in de kerk onder een preek. Dat je die woorden mocht indrinken. Dat je weer wat hoop en moed mocht krijgen. Zou het dan toch nog kunnen voor zo een als ik ben? Maar waar komt er dan vervolgens veel op af? Dan komt de Heere met zijn beproevingen. En waar de Heere met zijn beproevingen komt, komt de duivel altijd meteen met zijn verzoeking erbij. Want die beproeving komt van Gods wegen, maar reken maar, we lezen het niet zo letterlijk, maar dat het in Jozefs hart en gedachten wel opgeklommen is. Is het dan inderdaad toch allemaal niet waar? Of om dat woordje, om daar maar een lettertje achter te plakken, is dit het allemaal wel waard? Wat kan het moeilijk zijn? Wat kan het er diep doorgaan? We zien het ook in het leven van Jozef en Maria. En wat is het dan moeilijk om die diepe wegen ook te aanvaarden. Herodes zoekt het kindeke te doden. Wie was die Herodes? Wel, die man die was koning in die dagen. En wij hebben daar een beeld bij, hè, van een wrede man. Dat was het ook, maar vergist u zich niet. Koning Herodes was op een bepaalde manier ook een wijze man. Hij was zelfs ook nog wel enigszins godsdienstig. Hij deelde ook in die verbondszegeningen. Hij was op de hoogte van de openbaring van God. Hij was de Joden tot op zekere hoogte welgezind. Wellicht, zo zeggen verklaarders, om ze wat te vleien, heeft hij ook zoveel geïnvesteerd in die tempel. Er waren contacten met het Sanhedrin. Wij zouden zo zeggen op het eerste gezicht, de Joden in die dagen hadden aan Herodes nog niet eens zo'n heel verkeerde. En toch diep van binnen was hij een verklaarde vijand van God en van zijn gezalfd. Een middel in de hand van de vorst der duisternis. En deze Herodes is koning. Deze Herodes zit op de troon van Jacob. Terwijl die een nazaat is van Esau. En ik zeg het heel bewust zo, want hier komt die oude strijd weer openbaar. Die laait als het ware weer op. Herodes zit op een troon waar die niet op hoort. En Herodes, die heeft een onderzoek laten instellen. We lezen dat in het 7e vers van Matthäus 2. Om naastig te vernemen van de tijd wanneer de ster verschenen was. Ja, het leek allemaal wel heel mooi wat die voornemens was, wat hij van plan was, wat hij ook zei. Er staat zelfs als die wijzen in Jeruzalem gekomen zijn dat hij ontroerd is. En geheel Jeruzalem met hem. Ontroering. Mag ik eens vragen, is er bij u ook geweest, misschien wel met de kerstdagen, onder de prediking van dat kerstevangelie van dat kind van Bethlehem, ontroering. Maar zoals het voor zoveel gold in die dagen, de man is nooit in beweging gekomen. Er was wel ontroering, maar er was geen verlangen in zijn hart. Hij is niet op zoek gegaan naar het kind. Hij heeft dat onderzoek laten instellen. En daarin komt de haat, de diepe vijandschap tegen Jacobs God. En tegen de genadige verkiezing van Jacob openbaar. Zoals dat ook bij Esau openbaar kwam. De Heere gebruikt deze goddeloze nazaat van Esau om de geboorte van Christus, nee, dat niet meer, dat kan hij niet meer verijdelen. Maar dan wel het opgroeien van dat kind, het uiteindelijk beklimmen van de troon van dat kind. Want Herodes weet, als dat kind van Bethlehem de troon gaat bestijgen, dan is het met mijn rijk gedaan. Dat is wat Herodes weet. Dat is ook wat de duivel weet. Daarom gaat hij rond, briesend, tot op de dag van vandaag. Omdat hij weet, als dat kind van Bethlehem in uw leven, in jouw leven, de troon beklimt, dan is het met de heerschappij van de vorst der duisternis gedaan. En Herodes vecht voor zijn kroon en voor zijn troon. Dat doet ook de vorst der duisternis. Ja, we kunnen wel zeggen, het is dwaas. Want als iemand weet dat hij het onderspit zal delven, is het de duivel. Maar dat doet hem des te meer briezen. Maar ik dacht, zo is het ook niet een beeld van u, van jou, van mij, van nature. Wij zijn allemaal mensen die vechten voor onze kroon en voor onze troon. We willen zelf op die troon blijven. Zelf koning blijven. En voor hem, voor de Heer Jezus, was toen geen plaats in Bethlehem. We lezen dat in Lucas 2. Is kort daarna geen plaats, want Herodes zoekt het kinderke te doden. Maar is ook vandaag de dag in het hart, in het leven van een mens, geen plaats. Hij moet weg. We zien het ook hier. En wat gaat er nu gebeuren? Moet nu God aan de kant voor Herodes? Moet nu Christus op de vlucht voor deze koning? Moet nu Jacobzaad met een hoofdletter wijken voor deze nazaad van Esau? Had de Heere geen vuur van de hemel kunnen zenden om die Herodes in één klap te verteren? Dan waren zijn plannen ook verijdeld geweest. Maar dat doet de Heere niet. Waarom doet de Heere dat niet? Zien we daarin zelfs voor Herodes niet de langmoedigheid Gods? Zeker. Uiteindelijk moet de duivel het onderspit delven. Uiteindelijk moet ook deze Edomiet het onderspit delven. Maar God geeft hem als het ware nog genadetijd. Die prediking van dat kind van Bethlehem moet ook nog in zijn oren klinken. En daarom laat de Heeren hem gaan. Geef de Heeren hem ruimte. En tegelijk gaat de Heeren die helse plannen wel verhoeden. Want hij zendt een hemelbode naar Jozef toe met die heldere opdracht. Sta op, neem het kindeke en zijn moeder. Ga naar Egypte, blijf daar totdat ik het u zeggen zal. Het kindeke en zijn moeder. Het is opmerkelijk dat het in die volgorde staat. Wij zouden vandaag de dag zeggen, als we een moeder met haar kind zien, Daar gaat een moeder met haar kind. Daar gaat niet een kind met zijn moeder doorgaans. Hè? Die moeder die leidt, die moet. Ja, maar hier kun je zien, het gaat toch om het kind. Het gaat toch om het kind. Neem dat kindeke en zijn moeder en ga naar Egypte. Wat een diepe beproeving, ik zei het al. Voor Jozef, voor Maria en toch gehoorzaamt Jozef. Meteen. Hij wacht de dag niet af. In die nacht staat hij op en gaat hij zich gereed maken om naar Egypte te gaan. Hij gaat niet aan het redeneren. Dat is wat het ongeloof doet, dat gaat redeneren. Dat komt met al die tegenwerping, met die bedenk. Ja, maar moet dat dan en kan het niet wat anders? Of... Nee, Jozef is gehoorzaam. Jozef gehoorzaamt het bevel. Hij vraagt niet naar het waarom, al heeft hij er ook geen antwoord op, al is het ook voor hen een onbegrepen weg. En hij gaat naar Egypte, omdat God het zegt, op zijn bevel. Weet u wat dan zo bijzonder is? Dan heeft de Heer overal voor gezorgd. Overal voor gezorgd. Die wijzen waren geweest, die hadden veel geschenken meegenomen. Jozef en Maria hebben er het een en ander van ingepakt. Om daarmee straks in Egypte in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. De Heer had de plaats gewezen. Daar moesten ze naartoe. En al begrijpen ze het niet. Al past het niet in hun gedachten, in hun overwegingen. Ze gaan. Gemeente, zo is nog. Zo is nog. Als de Heer gaat spreken in het leven van een mens. Als de Heer gaat werken in het leven van een mens. Dan komt dat vaak helemaal niet overeen met uw gedachten. Wij weten het zo goed, dan moet het zus en dan moet het zo. Maar de Heere gaat zulke hele andere wegen. En daar gaat het erom dat we niet gaan redeneren. Dat we niet met al die waaroms komen. met die ja-maars komen. Maar dat we de Here gaan volgen in de weg die Hij gaat. Laat ik het maar heel eenvoudig zeggen. De Here gaat zich, als die gaat werken in het leven van een mens, niet aanpassen aan die mens. Aan uw zielenleven. Het is niet zo dat God achter u aan moet komen. Maar die mens moet achter de Here aangebracht worden. Daar gaat het om. In de weg die Hij gaat. Al is het nog zo'n onbegrepen weg. Ze hebben alles klaargemaakt. Ze gaan. Gehoorzaam. Weet je waarom ik ook denk dat Jozef gehoorzaam is geweest? Kijk, Jozef was een sterke man, een timmerman. En ik zie dat zo in gedachten voor me, dat hij dat kindje in zijn armen gedragen heeft. Maar dan moet je eens goed luisteren. Tegelijkertijd heeft dat kindje ook Jozef gedragen. Begrijpt u het? En daarom gaat Jozef in gehoorzaamheid. Maar de Heere geeft wel zijn woord mee. De Heere geeft wel een belofte mee. Dat lezen we ook in de tekst. Je moet gaan. Je moet daar naartoe vluchten. Je moet daar blijven. Totdat ik het u zeggen zal. Dan laat de Heere zijn kerk niet zonder zijn woord gaan. Zonder zijn toezegging. Zonder zijn belofte woord gaan. Totdat ik het u zeggen zal. Dan moeten ze naar dat Egypte. En hoe moet het dan allemaal en hoe zal het dan allemaal, dat weten Jozef en Maria ook niet. Maar het enige wat Jozef en Maria moeten doen, is luisteren. Opmerken op wat de Heere tot hen te zeggen heeft. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor u leeft. Daar gaan ze. Gehoorzaam. Jozef en Maria, midden in de nacht, met het kindje, op weg naar Egypte, midden in de nacht. Ja, als de Heere zijn werk gaat openbaar in het leven van een mens, als de Heere genade gaat verheerlijk in het leven van een mens, dan wordt het nacht. U zegt, dat begrijp ik niet, dan wordt het toch juist licht, dan is het toch juist heerlijk, dan is toch juist alles vol. Ach ja. Zo kan het bij de aanvang wel zijn en dan kun je het zomaar denken. En nou gaat het van kracht tot kracht steeds voort. Nou gaat het de kortste weg naar de hemel. Maar weet je waar je dan achter moet komen? Dat niet de kortste weg naar de hemel gaat, maar dat de Heere zo vaak heel anders leidt. Door de diepten heen, dan wordt het nacht. Opdat je erachter zou komen dat je nou een mens bent die niets heeft en niets weet en niets kan, om helemaal en alleen van de Heere en van zijn genade afhankelijk te zijn. En dan is daar die vorst der duisternis. En die is erop uit om dat kind te doden. Om de openbaring van dat nieuwe leven in je binnenste, al kun je het misschien zelf nog nauwelijks voorhouden, te doden, weer weg te nemen. O, wat gaat het dan door donkere, diepe wegen heen. Dat gold ook voor de Heere Jezus Christus. Maar er is één groot verschil. En kinderen, probeer dat woord maar te onthouden. Je hebt het vast wel eens vaker gehoord. Christus Jezus ging die weg borgtochtelijk. Wat betekent dat? Hij ging die weg als borg. Hij ging die weg in de plaats van de zijnen. In de plaats van zijn ganse kerk. Hij kwam in deze wereld. Hij ging door die donkere nacht. Ja, hij gaat straks zelfs de dood in. Om zijn kinderen het licht en het leven te kunnen gaan schenken. Om een toevlucht te kunnen zijn. Voor die geestelijke vluchtelingen die opgejaagd en voortgedreven worden door die nacht. De Heere Jezus deed dat. Borgtochtelijk, plaatsvervangend in de plaats van zijn ganse kerk. En dan moeten ze naar Egypte. Ze moeten naar Egypte. Waarom naar Egypte? Er lagen nog wel meer landen waar de Heer Jezus ook misschien wel naartoe had gekund, waar Jozef en Maria het kindje hadden kunnen brengen, waar ze ook betrekkelijk veilig geweest waren. En toch moeten ze heel specifiek naar Egypte. En dan moet ik eerst iets uitleggen. In de tijd van de Bijbel werd de geschiedenis heel sterk gezien als heilsgeschiedenis. Dat is moeilijk. Wat betekent dat? Dat wat er gebeurde in de dagen van het Oude Testament was vaak heenwijzend naar het werk van de Heer Jezus. En het bekendste voorbeeld daarvan is wel de verlossing van het volk van Israël uit Egypte. Hoe vaak kom je dat in de Bijbel niet tegen, dat daarop teruggegrepen wordt, maar ook als een beeld van wat de Heere doet in het leven van de zijnen. En nog een heel klein stapje verder. De Heere Jezus, de Messias, die komen zal, al hadden veel Joden daar zulke hele andere gedachten bij dan wie die straks daadwerkelijk zou blijken te zijn. Maar de Messias die komen zou, die werd om zo te zeggen gezien als de verpersoonlijking van die geschiedenis. In hem, in die Messias, wordt de geschiedenis ten volle vervuld. En nou een klein stapje terug naar die vraag, waarom moesten ze dan naar Egypte? Omdat het volk van Israël in vroege dagen ook in Egypte is geweest. Toen was dat volk van Israël nog heel klein, net als een klein kind. Toen had de Heere ze tot zijn volk verkoren. Ze uit Egypte uitgeleid, ze in Kanaan gebracht. De Heere Jezus moest naar Egypte, opdat de Joden in die dagen in hem, in zijn leven, in de weg die hij ging, hun eigen jeugd zouden herkennen en tot de overtuiging zouden komen dat hij inderdaad de van God gezonde Messias was. Daarom moest hij naar Egypte. Daarom was er geen andere mogelijkheid. Omdat de profeet Hosea het gezegd heeft, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Naar Egypte, op de vlucht, voortgedreven, de vijand op de hielen, in een land wat niet het eigen land is, wat niet het vaderland is, waar ze als vreemdeling moeten verkeren. Daar gaat Christus. Ja, hij was nog heel klein. En wij kunnen ons dat niet voorstellen. Als kinderen vandaag de dag nog heel klein zijn, zijn ze zich van de wereld om hen heen niet bewust. Maar de Heere Jezus wel. De Heere Jezus wel. Liggend in de armen van Jozef. Wilde hij ook die weg gaan. Die weg van vernedering. Voortgedreven. Als een vluchteling opgejaagd. Nog eens een keer, kinderen. Weet je het nog, dat moeilijke woord? Dat deed hij borgtochtelijk. Plaatsvervangend. In de plaats van zijn volk en van zijn kinderen. En mag ik eens vragen vanmorgen. Zijn er nou hier in de kerk ook van die vluchtelingen? Van die geestelijke vluchtelingen. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Dat je niet meer weet hoe het moet. Dat je niet meer weet waar je nog naartoe moet. De vorst der duisternis op de hielen. Die aanklagende wet achter je aan. Betaal me wat geschuldigd zijt, maar ik heb geen penning om te betalen. Ik kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God, in tijd nog eeuwigheid voldoen. Hoe moet het, Heer? Opgejaagd, berooid, op de vlucht. Christus Jezus gaat die weg borgtochtelijk als die grote hoge priester die in alle dingen is verzocht geweest, gelijk als zij. Wat een rijke troost voor zulke vluchtelingen. Wat een rijke troost. Als je dan weten mag. Maar hij ging die weg eerst. Hij is daar eerst geweest in Egypte. in die plaats om te schuilen, zeker, dat gold in die dagen. Het was een land waar ze betrekkelijk veilig zouden zijn, waar Herodes geen zeggenschap had, waar Herodes niet bij hen kon komen. Maar ik zou vanmorgen willen zeggen, Egypte is niet alleen een plaats om te schuilen. Hoewel dat op dat moment wel letterlijk gold, maar Egypte is in de Bijbel een plaats vooral om te huilen. Dat was die plaats waar Israël onderdrukt is. Egypte is in het woord van God het beeld van de onderdrukking, van de vijandschap, van de harde slavendienst, van het bloed, de tranen en het lijden van het volk van Israël. En uit dat land riep God zijn zoon. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Wat betekent dat? Die profetie van Hosea. Wel, in de eerste plaats wijst Hosea terug naar die overbekende geschiedenis. Ik noemde het al. Die als het ware als een rode draad door de hele bestaansgeschiedenis van Israël heen loopt. Het is dat volk wat door God uit Egypte is gehaald. We hebben het net samen gelezen. Die aanhef van de wet. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Daar wijst Hosea naar terug. God heeft zijn volk uit die slavernij verlost. Uit dat diensthuis bevrijd. Ze door een hoge hand uitgeleid. Door de woestijn geleid. Al ging dat ook met een grote omweg vanwege de zonde van het volk. We gaan daar nu maar niet verder op in. Om ze uiteindelijk in het beloofde land in Kanaan te brengen. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Zo moest Mozes het ook zeggen. Toen die voor de farao stond, u leest dat in Exodus 4. Dat God zijn volk zijn zoon noemt. Zijn eerstgeborene noemt. Hoe teer, hoe diep. En weet u op welk moment dat klinkt? Uit de mond des Heren, mijn zoon, mijn eerstgeborene. Terwijl daar in dat land de zweepslagen knallen. Terwijl dat volk van Israël er zo diep door moet, zo zwaar moet lijden. Juist op dat moment zouden we niet kunnen doortrekken, zouden we niet moeten zeggen, juist in die diepste diepten. Klinken daar ook wel eens die heerlijkste vertroostingen, die liefste vertroetelingen. Mijn zoon, mijn eerstgeborene, uit Egypte geroepen. Waarom dan? Niet omdat dat volk van Israël beter was. Dat was genadige verkiezing. God had zich dat volk verkoren boven alle andere volken. Ik lees op een andere plaats, ik doe het niet om uwentwil, gij huis Israëls, maar ik doe het om mijns heilige naamswil. Hij heeft dat volk uit Egypte uitgeleid, om ze in het beloofde land te brengen. En Hosea in zijn dagen, in dat 11e hoofdstuk, verwijst daarnaar terug. Hij wil als het ware dat volk voorhouden. Volk, zult u het bedenken? U bent in Kanaan gebracht. Waarom? Om goden tot eer te leven. Om de Heere te dienen in dat land. We moeten er ook kort in zijn, maar we kennen de geschiedenis van dat volk. Er kwam helemaal niets van terecht. Ze dienden in plaats van de ware, de levende God, de afgoden. Ze gingen achter die afgoden aan. En dan moet Hosea het gaan aanzeggen. En dat zegt hij in zulke hele tere bewoordingen. Ik heb Efraïm, mijn troetelkind, leren lopen. Ik heb ze bij de hand genomen. Ze op de armen gedragen. Ze in dat land gebracht. We horen de Heer als het ware met smart, met verdriet zeggen. Maar ze willen niet naar me horen. Ze willen niet naar me luisteren. En dan zegt Hosea, volk. Nou komt er straks een nieuwe ballingschap. Die nog veel erger zal zijn dan die ballingschap in Egypte, de ballingschap in Assyrië. De Heere gaat ze daar opnieuw brengen. Omdat de Heere de zonde, de afdwaling van dat volk moet straffen. God heeft het gezegd. En zou je het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. De Heer is een rechtvaardig God. Hosea houdt het volk voor. Maar dan lezen we in de verzen 8 en 9 van Hosea 11. Maar mijn hart is in mij omgekeerd. Al mijn berouw is tezamen ontstoken. Ik zal de hittigheid mijn toorns niet uitvoeren. Hoe kan dat? Hoe is dat nou mogelijk? Dat volk wat zo gezondigd heeft, zo bij de Heere vandaan gegaan is. De Heer heeft het gezegd, de oordelen zullen komen. En gaat de Heere daar dan nu toch van achter terug? Neemt de Heere dan toch zijn woorden terug? Zwakt hij dan de oordelen, de bedreigingen af? Nee, gemeente. En toch staat het er. En daar is maar één reden voor. En dat is omdat Gods Zoon, Christus Jezus, naar deze wereld is gekomen. Deze wereld verloren in zonde en schuld, naar dit Egypte is gekomen. En straks vanuit dit Egypte weer teruggeroepen wordt. Daarom is er ontferming, daarom is er genade. De borg zou komen. Die volmaakt zal gaan doen wat de Israëlieten, wat dat volk moest doen, maar niet kon doen. Wat u en jij en ik moeten doen, maar niet kunnen doen. Hij is de volmaakt gehoorzame. Hij kon het met recht zeggen, Vader, ik heb u verheerlijkt. En hij kwam naar Egypte. Hij wordt uit Egypte teruggeroepen. Opdat er een volk in de duisternis van hun bestaan, in dat Egypte van de zonde, van de slavernij, van de dienst des duivels, bevrijd kunnen worden, gebonden in de schaduw van de dood, met die ketenen van de zonde. O Christus Jezus, ging naar Egypte. Als een klein kind in de armen van zijn vader en zijn moeder. Althans voor wat het aardse betreft. Hij ging naar Egypte om de zulken te zoeken. Om de zulken weder te kunnen brengen. Omdat hij uit Egypte geroepen is, kunnen zondaren uit Egypte bevrijd worden. Is het geen wonder? Geen onuitsprekelijk wonder. Hij gaat naar Egypte. God bewaart hem in Egypte. Net zo goed als God het volk van Israël in Egypte bewaard heeft. Al spaart God dat volk niet. Al spaart God ook zijn eigen zoon niet. Maar hij bewaart ze wel. Hij heeft dat volk bewaard. Laten we het maar heel eenvoudig zeggen. Dat volk dat kon niet ondergaan. Want in de schoot van dat volk, in de lendenen van dat volk, lag Christus Jezus. Hij moest en hij zou in deze wereld komen. En toen die gekomen is, ging hij naar Egypte. Ging hij die zondige wereld in en door. Om zich een volk te kunnen gaan verlossen. Want God heeft niet alleen in het verleden zijn volk uit Egypte uitgeleid. God heeft niet alleen zijn zoon uit Egypte geroepen. Maar God gaat zich ook dat volk, dat geestelijke volk, in Christus uit Egypte roepen. Hij gaat ze bevrijden. Hij gaat ze verlossen. Hoe lang, hoe zwaar ze ook zijn wetten schonden. Egypte. Dat is dus ons natuurlijke vaderland. Dat is waar wij wonen. Gebonden in de schaduw van de dood. Met die kettingen van de vorst der duisternis. Maar weet je wat nou het heel aangrijpend is? We zien het niet. We merken het niet. We hebben er geen last van. Het is eigenlijk best wel goed uit te houden toch, jonge vrienden. In dat Egypte van deze wereld. Het is er best nog wel aardig. Best nog wel aangenaam. Het zal best wel goed komen. Het zal best wel in orde komen. O, wat vergis je je dan? Zolang je in de dienst van de duivel ligt, gebonden ligt. Ook dan kan die duivel je wel gouden bergen beloven. Maar dan moet je maar één ding onthouden. De duivel is de leugenaar van de begin. Die maakt uiteindelijk nog niet één enkele belofte waar. Al die gouden bergen die hij belooft, zijn niet anders dan zeepbellen. En de Heere verhoeden het. Maar als je nou zonder de Heere Jezus, zonder een zaligmaker sterven moet. En misschien nog wel eerder in dit leven. Het zou groot zijn als de Heer het eens doet. Als die al die zeepbellen gaat doorprikken. Maar wat zal het aangrijpend zijn? Als dat straks gebeurt, dan raak je alles kwijt. Kijk, we moeten alles kwijtraken aan deze kant van het graf. Maar als je nou aan de andere kant van het graf alles kwijtraakt, alles wat je dacht te hebben, en niets meer overhoudt, en dan klinkt het, gaat weg van mij. Gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zou. O, is het u al eens tot last geworden, dat diensthuis van de zonde? Heeft het je al eens te neergedrukt? En anders mag je toch vragen, Heer, zou u me dat nou eens willen leren? Want nou heb ik het gehoord en ik voel het inderdaad niet en ik begrijp het niet. En maar Heer, open mijn ogen voor wie ik ben en voor waar ik van nature woon. En laat me maar zien dat het zo onmisbaar nodig is om uit dat diensthuis uitgeleid te worden. Om bevrijd, om verlost te worden, om gered te worden. Hoe dan? Hoe dan? O, nooit door iets in uzelf. Nooit door iets van uzelf. Ik weet wel, als je iets gaat beseffen van je verlorenheid, ga je het wel proberen. Dan ga je wat aan de slag. Dan begin je wat te rammelen aan die kettingen. En dan ga je eens kijken of er ergens een zwakke plek in zit, of je het misschien wel van je handen af kunt krijgen. Dan ga je aan het werk, dan ga je wat oppoetsen en wat opknappen. Maar weet je waar je achter moet komen? Hoe meer je aan die kettingen rammelt, hoe meer je erin verstrikt komt te zitten. Hoe vaster je komt te zitten. Nooit, gemeente, maar dan ook nooit door iets in of van onszelf. Maar alleen om Christus Jezus, de Zone Gods, die in deze wereld kwam, die naar Egypte ging om zondaren te verlossen uit Egypte. Hij was in deze wereld gekomen. Herodes stond hem naar het leven. Kijk, later zal de Heer Jezus, als hij groot geworden is, verschillende keren zeggen: mijn uren is nog niet gekomen. Hier kon de Heer Jezus naar zijn menselijke natuur nog niet eens praten. Maar het was wel waar. Zijn uren is nog niet gekomen. Hij moest naar Egypte. Ik zei al, een diepe vernedering. Weet je waarom? Omdat hij niet door het zwaard van Herodes zou sterven. Maar omdat hij door het wraakzwaard van Gods gerechtigheid zou sterven. Hij moest naar Egypte. En vanuit Egypte, dat staat in het vervolg van de geschiedenis, terug naar Nazareth. En van daaruit is hij het land doorgetrokken, goed en goeddoende, naar Jeruzalem gereisd. En in Jeruzalem van Gabbata naar Golgotha. Om daar dat wraakzwaard van Gods gerechtigheid in zich gestoken te krijgen. Om daardoor en daarmee doorstoken te worden. Om het volle gewicht van de toorn van God vanwege de zonde voor al de zijnen te dragen, te doorlijden. Mijn uren is nog niet gekomen. Het zal zo niet gaan, niet het zwaard van Herodes, maar de dood zal komen, zeker, op Golgotha's kruisheuvel. En daar heeft hij de banden van zijn ganse kerk verbroken, o gemeente. Laat ik het u vanmorgen toeroepen. Zo'n zaligmaker hebt u nodig. Nee, mag ik er eens een vraag aan koppelen? Hebt u hem zo nodig? Als zo'n geestelijke vluchteling, zo'n opgejaagde, zo'n gevangene in jezelf, daar iets van geleerd, iets van verstaan. O, wat krijg je dan die zaligmaker nodig? die zo diep wilde gaan, die Egypte in wilde gaan, maar die ook vanuit Egypte teruggekomen is, is het uw bede. O Heer, zoek ook mij zo op, verbreek toch mijn banden. Christus Jezus gaat zijn volk bevrijden. Ik zei net al, hoe dan? Nooit door iets in jezelf, door hem alleen. En dan ga ik nog even terug naar die geschiedenis, en de kinderen kennen die geschiedenis ook wel. Hoe heeft God nou zijn volk uit Egypte uitgeleid? Dat ging door de plagen, door de oordelen heen. 10 plagen. Zoek ze thuis nog maar eens op. En de 10e plaag was de dood van alle eerstgeborenen. Allemaal. Van Israël en van Egypte. Dan zegt een kind, dat is niet waar. Die eerstgeborenen in Israël zijn niet gestorven. Nee, je hebt gelijk. Maar die hadden wel moeten sterven. Die waren toch precies hetzelfde als die Egyptenaren. Wat was nou de enige reden dat de eerstgeborenen in Israël niet gestorven zijn? Dat was alleen maar omdat het bloed aan de deurposten zat. Er was een lammetje genomen. Dat lammetje was gedood. Geslacht. Het bloed was opgevangen. En daar ging die vader met een hyssopstengel om dat bloed te strijken aan de posten van de deur. Dat lammetje wees heen naar het Lam Gods. Alleen door het bloed van het lam kan een volk bevrijd worden. Kan de kerk gered en verlost worden. En in zijn wonden, hangend aan het kruis, waar dat bloed uitdruppelt in zijn wonden, wordt nu zichtbaar op het allerdiepst, op het allersmartelijkst, wat Gods gerechtigheid eist. Eer hij de zonde ongestraft liet, heeft hij ze gestraft aan zijn eigen lieve Zoon, Christus Jezus. Hij moest het rechthuis in om zondaren te kunnen bevrijden uit het diensthuis. Om ze aan te nemen tot zijn kinderen. Oh, wat een rijkdom. Wat een volheid. Wat een zegen. Kent u daar iets van? Mag u daar door genade in delen? Heb je wel eens een geloofsoog gekregen? Ja, heb je wel eens 2 geloofsogen gekregen? Een van onze vader heeft het zo wel eens gezegd. Als de Heer werkt, geeft hij je 2 ogen. 1 op jezelf. Want dan ga je het zien. En dan ga je het nog dieper zien wie je bent. En 1 buiten jezelf. Op Christus Jezus. Op zijn doorboorde handen. Hangend aan dat vloekhout. Op Golgotha. Om kinderen. Mensen. Jong en oud, zij die eertijds dood waren in de zonden en in de misdaden, levend te gaan maken. Daar komen ze aan. Hoe komen ze aan? Ach, Hosea zegt daar ook iets van. Ze komen aan. Er zal een overblijfsel zijn. De Heer zal de toorn niet in eeuwigheid behouden om Christus wil. Maar dan komen ze niet juichend. Hosea heeft het geschreven in het 11e vers van dat hoofdstuk. Ze zullen bevende aankomen. Als een vogeltje uit Egypte. En als een duif uit het land van Asser. Ze komen aan. Wanneer komen ze aan? Wanneer kwam de Heer Jezus terug uit Egypte? Wanneer werd hij uit Egypte geroepen? Toen Herodes gestorven was. Ik dacht zo, er ligt een diepe gedachte in. De duivel kan woeden. We hebben het gezien aan het begin van de preek. Herodes is een instrument in de handen van de duivel. Maar uiteindelijk moet hij het onderspit delven. Uiteindelijk moet hij ondergaan en omkomen. Dat is een troost voor de kerk in de verdrukking. Dat de duivel wel rondgaat, dat hij wel briest en woedt. Maar dat hij uiteindelijk onder moet gaan. En dat Christus zijn kerk gaat verlossen met een eeuwige verlossing. Allaagt ge, o Israël, als weleer, gebukt bij de tichelstenen neer, toen gij uw juk moest dragen, toen ze zwart waren door de dienstbaarheid. U is een beter lot bereid, uw heilzon is aan het dag. De Heer heeft het beloofd, dat hij zijn volk uit Egypte bevrijdt. Hij heeft het gedaan in die oude geschiedenis. Hij heeft het gedaan in de volheid van de tijd. Hij heeft zijn zoon uit Egypte geroepen. Hij doet het nog. Tot op de dag van vandaag. En dan gaat hij ze uitleiden met een hoge hand. Met een sterke arm. Gelukkig maar. Anders zou er nooit eentje komen. En die kerk mag het weten. Omdat hun hoofd in Egypte was, is er voor hen verlossing. En dan moet het hier nog door dit aardse tranendal heen, door dit Egypte van de zonde heen. Met alle verleiding, met alle verlokking, met alle aanvechting, met alle strijd. Maar dan wil ik de lijn nog een klein stukje tenslotte doortrekken. Christus Jezus is in Egypte gekomen. Hij is uit Egypte geroepen, maar hij is ook teruggekeerd tot dat vaderhuis met de vele woning. Hij is niet in Egypte gebleven. En de kerk mag weten, daar waar mijn hoofd is, daar zal ik ook eenmaal zijn. Eenmaal hem aanschouwen, voorgoed verlost, voorgoed bevrijd uit dit Egypte van de zon. O, waar ik nu nog doorheen moet, tot mijn smart, tot mijn verdriet. En ik struikel elke dag weer in zoveel, maar er komt een dag, er komt een tijd. Nu nog achter hem aan, nu nog die weg van kruis dragen, zijn voetstappen drukken. Maar er komt een tijd dat ik ook zijn mag, waar hij is, in dat vaderhuis, met die vele woningen. Want het gaat door het lijden, tot de heerlijkheid, tot die zaligheid, tot dat hemelse Kanaan der rust. En wat gaat de kerk daar doen? Wat gaat de kerk daar doen? Eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Eeuwig bewonderen dat God zijn zoon uit Egypte geroepen heeft. Maar dat hij ook zo'n arme verloren zondaar in zichzelf, tot rom van zijn genade, verlost heeft, bevrijd heeft, uit Egypte geroepen en in dat Kanaan der rusten gebracht. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 89, het tiende vers. Psalm 89, vers 10. Mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken dag en nacht. Mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. De vijand zal hem nooit door wrevele handelingen, door list of helsbedrog in uiterst engte dringen. En wat er verder volgt in het tiende van Psalm 89.